Gemeente, we openen de schriften in het boek Handelingen, hoofdstuk 16 van 16 tot en met 34.
En het geschiedde als wij tot het gebed heen gingen, dat een zeker dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest, ons ontmoette, welke haar heren groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna, en riep zeggende, deze mensen zijn dienstknechten Gods, des Allerhoogsten, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zei tot de geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus, dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit, terzelfde uren. Als nu de heren van dezelfde zagen, dat de hoop huns gewins weg was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als ze hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij, deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn. En zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op, en de hoofdmannen, hun de kleren afgescheurd hebbende, bevalen hen te geestelen. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis, en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Dewelk zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen, en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden, en terstond werden al de deuren geopend, en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde, en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard, en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende, doe jezelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende, en viel voor Paulus en Silas neer aan de voeten. En hen buitengebracht hebbende, zei hij, lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeiden, geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heren, en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in dezelfde uren des nachts, en wies hen van de striemen, en hij werd terstond gedoopt, en al de zijnen, en hij bracht hen in zijn huis, en zette hun de tafel voor, en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was.
Gemeente, de tekstwoorden kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, daarvan het 30e en het 30e en 31e vers. En dan lezen we, en hen buitengebracht hebbende, zeide hij, lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En dan schrijven we erboven als thema, de prediking van de zaligheid. De eerste gedachte is de levensvraag. Wat moet ik doen omdat ik zalig word? En de tweede, de levensbron. Geloof in de Heer Jezus Christus. En de derde, de levenstaak. Gij en uw huis. De prediking van de zaligheid. De levensvraag. De levensbron. En de levenstaak. Geliefde gemeente, heel bijzonder is het als Paulus en Silas naar Europa geroepen wordt door een stem die zegt, kom over en help ons, dat ze het eerste eigenlijk, maar ze waren maar net in Filippi aangekomen, dat ze in de gevangenis belanden. Is dat nou Gods weg, zou je zeggen? Dat kan toch niet? Ja, Gods weg is, gemeente, altijd in het heiligdom. Misschien ook in uw leven. Een belofte die u gehad hebt. En het gaat precies anders als dat u verwacht had. Het is Gods weg. Het is geen kromme weg. Maar het is de weg die God gaat in het heiligdom. En bespaart het leven niet van tegenslagen. Want in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen, zegt de Heer Jezus. En zo zitten Paulus en Silas daar in de gevangenis. Er werd niks gevraagd aan ze. Ze werden voor de Hoge Raad, voor de Heere gesleept. En voordat ze iets konden zeggen of wat, werd hun kleren van het lijf gerukt. En werden ze gegezeld en opgesloten in de onderste kelders van de gevangenis. De Filippi, stokbewaarder, man, die keihard was natuurlijk. En hij deed ze in een stok vastmaken en daar zaten ze te voeteren, te schelden. Waar hebben wij dat aan verdiend? Nee, geliefde. Er staat in de Bijbel, is iemand in lijden, dat hij bidde. En dat deden ze. Te middernacht. Zij baden, staat er. Maar is iemand goedsmoeds, dat hij psalmen zingen. En dat deden ze ook. Zal zijn lof zelfs in de nacht. Zingen daar ik hem verwacht. Zo zitten deze mannen daar in de gevangenis. En weet je, de gevangenen hoorden naar hen. Een gemeente, is dat ook zo in uw leven? Als u in nood bent, dat u ook een gebedsleven hebt. De Heere aanroept. Hem zoekt. En als u goedsmoeds bent, dat u ook psalmen zingt. Het liedboek wat God ons gegeven heeft. Want ik zal zijn lof in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En daar zitten ze dan. En de gevangenen hoorden naar hem. De wereld let op u, gemeente. Als u in drukwegen komt, tegenslagen, moeite, verdriet, dan let de wereld erop. Hoe staan deze mensen het tegenover? En als u goedsmoeds bent, spreekt u in uw lied er ook van de heerlijkheid en de genade die God u gegeven heeft. Dat verwacht de Heer, want zo heeft hij toch ons geschapen, dat wij hem zouden verheerlijken. En als genade wordt verheerlijkt in uw leven, dan gebeurt dat ook. Dan weten ook de wereld en uw buurman dat u een biddend leven hebt. Maar dan weet u ook, als u goedsmoeds bent, dat u dan ook God daarin looft en dankt en bidt. Zo gebeurde dat ook voor deze mannen en dan is het antwoord van God. God komt en die antwoordt zeker ook in uw leven. En dat doet hier op een bijzondere wijze dat de aarde begon te bewegen. Een aardbeving. We zouden zeggen, dat is ook toevallig. Nee, geen toeval. Het is een spreken van God. De aarde bewoog zodat de fundamenten van de gevangenis schudden en de deuren opensloegen en de blok van hun voeten viel van Paulus en Silas. En ze staan op met hun pijnlijke ruggen, maar ze horen het antwoord van God, maar ook de bewaker. Hij ziet het ook. Ja, hij wordt wakker. Hij springt op. En hij ziet dat de deuren van de gevangenis geopend zijn. En dat betekent natuurlijk dat alle gevangenen weg waren. Dat ze allemaal de vrijheid genomen hadden. Wie zou dat niet doen? Als hij in de gevangenis zit en de deur gaat open, dan ga je er toch uit. Dan blijf je toch niet zitten. En hij was natuurlijk verantwoord tegenover al die gevangenen. Hij had ze in bewaring gekregen van de Romeinse overheid. En hij moest met zijn leven borg staan voor deze gevangenen. En dat betekende ook, als er iemand zou ontsnappen, dat hij voor het gerecht werd gedaagd en dat hem zeker de doodstraf gegeven zou worden. Dus hij zag geen toekomst meer als hij daar de deuren van de gevangenis open ziet staan. En dan is er maar één weg. En dat is voor een Romein een eervolle weg. Om je van het leven te benemen. Geen toekomst meer. Misschien zitten er hier ook wel. Die geen toekomst zien. Die geplaagd worden. Psychisch in nood zijn. En dat de duivel ze influistert. Maak er maar een eind aan. Is toch geen toekomst meer voor je. Of u kent misschien wel zulke mensen. En zo staat die stokbewaarder met het zwaard in zijn hand. Om zich aan het leven te... zijn eigen leven te beëindigen. En dan opeens horen we de stem van Paulus. Doe uzelf geen kwaad. Hoort u het? Tegenwoordig vandaag. Dan is, als je een eind aan je leven maakt, zelfs de overheid die zegt ja, ja. Of zelfs psychiaters en dokters. Het is moedig als een mens dat doet. Nee, geliefde. Het is niet moedig. U doet uzelf kwaad. Het is verschrikkelijk als dat gebeurt. Ik hoop dat we er allemaal voor bewaard worden. Want de duivel wil niets anders dan ons leven vernietigen. Doe uzelf geen kwaad. Want wij zijn allen hier. Roept Paulus aan deze gevangenen. Of aan deze stokbewaarder. Wij zijn alle hier. Dat is een wonder. Want die gevangenen hoorden naar hen. Dat betekent ze lagen... Ze waren onder de indruk. En ze konden zomaar ook de gevangenis niet verlaten. En dit woord, dat heeft mij zeer getroffen, gemeente. Dat is jaren geleden in Gent, was er een gezin. En er was een dochter die niet meer naar de kerk ging. Ze had de kerk losgelaten. Ze ging de wereld in. Tot droefheid van haar ouders. Dat hebben ze gesmeekt, gebeden. En toen op een zondagmorgen. Toen preekte ik hier ook over. En toen kwamen ze in de kerk. En moeder stond met tranen in haar ogen voor me. En ze zei, we zijn allen hier. Wat was er gebeurd? God had de dochter in het hart gegrepen. En ze was weer in de kerk. Wij zijn allen hier. Mag u het ook zeggen? Voor Gods aangezicht te komen met uw gezin. Met uw kinderen. Die God u gegeven heeft. Wij zijn allen hier. Maar de stokbewaarder, wat gebeurt er? Want het ging over de levensvraag. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Hoe komt deze man daartoe om dit te zeggen? Om deze vraag te stellen? Hoe weet hij dat allemaal? Het was toch een man die alleen maar erg in had in zijn gevangenen en leefde voor de alle dag en de toekomst. Ach, de eeuwige toekomst had hij zich nooit om bekommerd. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Hoe wist hij dat? Nou, de duivel had al reclame gemaakt. Hoewel Paulus dat niet wilde, maar u weet, er was een meisje, een jonge slavin, die de mensen, dus het zendingsgezelschap achterna liep en maar riep, dit zijn de mannen, dit zijn de mensen die de weg der zaligheid verkondigen. Ze zijn dienaren van God en ze verkondigen de weg der zaligheid. En dat riep ze vele dagen lang. Reclame maken, maar eigenlijk was het geen reclame maken, het was de stem van de duivel. Die niets anders kon en moest zeggen dat het de waarheid was. Maar de duivel hoeft geen reclame te maken. En Paulus ergerde zich eraan. En die gebood dus deze geest eruit te gaan. En dat is gebeurd. En dat meisje had natuurlijk veel geld opgebracht. En opeens was dat voorbij. Ze kon niet meer waarzeggen. Ze kon niet meer in de toekomst kijken. Trouwens, heel die waarzeggerij. Dat waren natuurlijk allemaal duistere en duivelse kunsten. Je hebt dat vandaag ook nog. Hè? Misschien wel een horoscoop die je leest. Maar waar uw toekomst in voorzegd wordt of op een andere manier, dat u probeert via internet te weten wat zal er gebeuren. Begin er nooit aan, gemeente. Is verschrikkelijk. Je komt op het terrein van de duivel. Mij geleidt des Heren hand. Dat is de toekomst als je werkelijk met de Heere verenigd mag zijn. Dan zal Hij je leiden in alle wegen. Dan is de toekomst zeker, dan heb je uitzicht. En dus dat meisje, dat bracht het gewin van deze mensen. Het ging alleen maar om het geld natuurlijk. En dan deze mensen worden kwaad en die nemen Paulus en Silas en die slepen ze voor de stadsrechter. En ja, daar worden ze gegijzeld. We zouden zeggen, Paulus kon toch makkelijk zeggen tegen deze man, oh, ze hebben sorry, we zijn Romeinen. Deed Paulus niet, liet zich geestelen. En zo zaten ze daar bebloed in de gevangenis. Ze liet het over zich komen. Dit was Gods weg. En Gods weg is in het heiligdom. Maar deze stokbewaarder had natuurlijk ook iets van dat vonnis gehoord, dat zij zeden verkondigen die niet geoorloofd zijn voor de Romeinen om die te verkondigen, daar zij Joden waren. Zo werd het gezegd. En ze verkondigen de weg der zaligheid. En toen begreep de stokbewaarder, is nog meer toekomst, een andere toekomst, een betere toekomst, de zaligheid. Want wat betekent nou de zaligheid? Wat is nou zalig? Gemeente, dat woord gebruik u misschien wel eens een keer. Nou, het is zalig. Tenminste, in de wereld gebruiken ze het wel eens. Zult u het nooit zo gebruiken? Want hier op aarde is er eigenlijk niets wat zalig is. zalig, wat is dat? Het eeuwige geluk. De eeuwige vrede. Die van boven is. Van het grootste kwaad gebracht worden tot het hoogste goed. Dat is de verzoening met God en de vrede met God. Dat is de zaligheid. Daar kun je hier maar iets van smaken. Zalig zijn de armen van de geest. Zalig zijn zij die honger en dorsten naar de gerechtigheid. Ze zullen verzadigd worden. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Dat is zalig. Dat je vrede met God hebt. Dat je verzoend bent met God. Dat er geen zonden meer op je zondenregister staan. En dat je vrede hebt die alle verstand te boven gaat. Dat is zalig. En begreep die man dat nou? Maar hoe zegt hij dat dan? Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Nou, er is niks aan te doen. Je kan dat zomaar niet. Je kan dat zelf niet bewerken. Je kan dat zelf niet krijgen. Je kan dat zelf niet voor doen. En toch vraagt hij. Wat moet ik doen? Opdat ik zalig word. Oh, we kunnen er alles voor, wij proberen er alles voor te doen. U zit in de kerk en u denkt misschien, ja, ik zit hier en ik bid elke dag en ik lees in mijn Bijbel en ik leef niet zoals de wereld leeft en ik zoek toch het goede, dus ik zal die zaligheid wel eens een keer beërven. Een keer krijg. Gemeente, zal u eerlijk zeggen, al zou u hier altijd zitten tot je 100ste jaar, dan gebeurt er nog niks. En dan bent u niet zalig. Dan moet een wonder plaatsvinden in uw leven. En wat is dat wonder? Dat u van dood levend wordt. Dat u opgewekt wordt. Uit die doodstaat waarin we allemaal verkeren. Ja, dat kun je zelf niet. En er zijn mensen die gaan dat zelf bewerken. Die zeggen, nou, ik heb toch een goed leven geleefd. En die zeggen eigenlijk misschien tegen God. Ja, Heere God, u zegt dat in de Bijbel. Dat ik geloof in Heere Jezus. En ik geloof dat hij gekomen is om mijn zonde weg te doen. Dus, daar geloof ik in. En ik leef netjes. En u moet me maar accepteren. Wat moet ik doen, opdat ik zalig word? En eigenlijk zegt hij wat anders. Als je het helemaal in de grondtekst leest, dan wil hij eigenlijk zeggen, wat is er nog aan te doen? Wat moet er nog gebeuren, opdat ik zalig word? Met andere woorden, ik heb hier twee lege handen, ik heb niets. Maar ik moet zalig worden. Ik moet dat bezitten wat jullie verkondigen als de dienaars van een heilig evangelie. Is dat ook zo in uw leven? Dat u daar, en daar staat in de Bijbel, die zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. En ze zullen verzaligd worden, ze zullen de zaligheid beërven. Dat is het werk van de Heilige Geest, gemeente. En die wil dat werken. Wie tot mij komt, zegt de Heer Jezus, die zal ik geenszins uitwerpen. Dat betekent alleen maar één ding. Die levensvraag eindigt bij hem, de Heer Jezus Christus, zalig worden. Daar te komen, want dan komen we gelijk anders. Het tweede, de levensbron. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is het eerste, geloven. In wie? In Jezus Christus. Met de belofte erachteraan. Gij zult zalig worden. Het is niet misschien. Allereerst hier is Paulus die, en Silas die hier tegen deze man zeggen. Een bevel van geloof. Geloof. Niet als u gelooft. Nee, een bevel van geloof. Hij eist geloof om bij de levensbron te komen. Heb je geloof nodig? Maar dat heb ik toch niet? Inderdaad, voelt u dat? Dat ik dat zelf niet heb, gemeente. U weet toch, die vader van de maanzieke knaap, die komt met die jongen bij de Heer Jezus en de discipelen. Ja, die hebben die man niet kunnen genezen. De Heer Jezus is op die berg, de berg der verheerlijking. En die discipelen hebben van alles geprobeerd, maar die man werd niet genezen. En dan komt de Heer Jezus naar beneden en die zegt, wat is hier aan de hand? En dan vraagt hij aan die vader, wat is er met die jongen? En dan moet die vader heel die geschiedenis vertellen. En terwijl die jongen daar ligt te kronkelen op de grond en zo'n aanval krijgt. Dan denkt die man ook, ja, die dokter hier blijft veel te lang praten. En u hebt dat misschien ook wel eens bij een dokter komt. Dan zit hij op die computer en allemaal vragen stellen. Nou man, zeg dan wat ik heb. En doet er wat aan. Maar zo was het met de Heer Jezus ook. Hoe lang heeft hij dat en wat gebeurt er allemaal? En dan moet hij heel die geschiedenis vertellen. En dan, hoe langer het duurt, voelt deze man, Jezus kan het misschien ook niet. En daarom zegt hij tegen de Heer Jezus. Wat zegt hij dan? Indien gij iets kunt, met andere woorden, ik verwacht er niks meer van. En dan eist de Heer Jezus geloof. Indien gij gelooft. En dan begrijpt die man het. Ik heb geen geloof. En dan weet hij, ik moet dat geloof hebben, anders zal het niet gebeuren. En daarom smeekt hij ook en zegt, ik geloof, ik, met andere woorden, heren, ik wil geloven. Maar kom mijn ongelovigheid te hulp. En dan met de daad schenkt Heer Jezus dat geloof. En gemeente, zo is het dat hier de apostelen ook zeggen, geloof met de opdracht. In de Heer Jezus Christus. Niet in iets wat in u is, maar geloof in Hem. Hij die gekomen is om zondaren zalig te maken. Hij die gezonden is van de hemel, van zijn Vader. Om de opdracht te vervullen. Om de wet te vervullen. Om alle gerechtigheid te vervullen. Om voor ons de zonde te betalen. Om verzoening tot stand te brengen in zijn lijden en sterven. En door zijn opstanding bewezen heeft dat hij alles volbracht heeft. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Nu, geloven, hoe doe je dat dan? Geloven is eigenlijk ook een werkwoord. Je moet iets doen. En je kan niks. Want er staat in de Efezebrief. Het geloof is een gave Gods. Het is niet uit u, het is Gods gave. Maar hoe moet het dan? U moet komen zoals u bent. Komen. Dat is geloven. En hoe doe je dat dan? Heel praktisch gezegd, gemeente, probeer het maar eens. Ga vanavond maar eens in uw slaapkamer. En doe de deur maar eens op slot. En buig dan je knieën. Dan zul je erachter komen. Dat het zomaar niet gaat. Want dan komt de duivel ook. Want die komt die kamer ook binnen. En die zegt tegen je. Moet jij nou bidden? Moet jij nou. Oh joh. Er is nog wat anders te doen. Je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo. Die gedachten worden helemaal verstrooid. En je kan niet eens bidden. Hoe moet je dan aan geloof komen? Volhard in dat gebed. En zeg het maar tegen de Heere. Heere, nou ben ik aan het bidden en al mijn gedachten worden verstrooid. Maar Heer, ik moet zalig worden. En dan mag u komen zoals u bent. En probeert dan al je zonden en alles maar voor de Heer. Ga er niet omheen. Dat deed Augustinus ook. Hij was wel eerlijk. Als die bad, Heer, bekeer mij. Maar vandaag nog niet. Met andere woorden, ik wil nog van de wereld genieten. Misschien zitten er ook jongelui die dat ook zeggen. Vandaag nog niet. Dan ben je wel eerlijk. Maar Heere, het moet gebeuren, want anders ga ik voor eeuwig verloren. Komen zoals je bent en niets verbergen voor zijn heilig aangezicht. Uiteindelijk kwam de verloren zoon ook zo thuis. Hij kwam bij zijn vader en hij zei niet tegen zijn vader. Vader, ik heb mijn best gedaan proberen om al mijn. Ja, ik heb het wel verbrast, maar ik heb toch nog geprobeerd om het werk te vinden. En ik heb nog dit gedaan, ik heb nog dat gedaan. Nee, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en tegen u. En zo kwam hij. En gemeente. Onthoud dit. Als je komt tot God. En je legt je hele hart voor hem open. Hij zal nooit een verwijt maken. Dat kun je nergens in de Bijbel lezen. Dat God ooit enig verwijt aan je maakt. Hij wijst wel de zonde aan. Door de Heilige Geest overtuigt je van de zonde. Maar als je ze beleidt en laat, dan zal je barmhartigheid verkrijgen, het geloof. In de Heer Jezus Christus, en gij zult zalig worden. In de Heer Jezus Christus, geen andere bron, geen andere toevlucht, hij wordt u voorgesteld. Wend u naar mij toe en word behouden, o alle geëinden der aarde, want ik ben God en niemand meer. De Heer Jezus is de Zoon van God, hij is waarachtig God en waarachtig mens. Naar deze aarde gekomen, hij kent ons leven, beter dan dat wij het zelf kennen. En er is maar één weg, door hem kunnen we behouden worden. Geloof in de Heer Jezus Christus. Misschien zegt u, ja, nou dat is allemaal mooi wat u allemaal zegt, maar ik heb al zoveel gebeden. Er gebeurt niks. Hoe komt dat nou? Er komt geen verandering in mijn leven. Ik hing op twee gedachten. Wees dan eerlijk voor God. Gemeente en beleid dat ook. En misschien steunt u toch iets op uw eigen gerechtigheid. Op wat u presteert en wat u doet voor God. En dat het heimelijk een bron is waar je op steunt. Maar te komen. En dat is het werk van de Heilige Geest en daar mag je om bidden. Of Hij je oprecht wil maken. Of Hij je wil geven. Dat je werkelijk de toevlucht neemt En alles van je afneemt. Want ja, gemeente. Ik zal u een voorbeeld geven. Denk eens aan de broers van Jozef. Weet je wat ze tegen Jozef zeggen als ze in Egypte zijn? Wij zijn vroom. Met andere woorden. Ja, we zijn nette jongens hoor. We zijn geen verspieders. We komen niet om een andere oorzaak dan alleen om graan te kopen. We zijn echte brave jongens. Maar keren aan ons niks. Maar dan het ogenblik als Jozef zich bekend maakt. En zegt, ik ben Jozef. Gemeente, dan zakken ze door de grond heen. Want dan weten ze, Jozef weet alles van ze. Hoe ze hem behandeld hebben, hoe ze hem in die put gegooid hebben. Hoe ze hem eigenlijk hadden willen vermoorden. Dan waren ze zo braaf niet. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die overtuig je van de zonde. Dat doet hij in liefde. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Ik ben Jezus, die gekomen is uit de hemel, omdat ik God ben. En tegen God zijn we opgestaan en hebben gezondigd. Maar ik ben Jezus. Dat is mijn naam. Ik zal mijn volk zalig maken. Brengen van het grootste kwaad tot het hoogste goed. En zalig. Als de Heilige Geest u daarvan overtuigt, gemeente. Ga je buigen voor hem. Dan heb je niks meer te zeggen. Dan is het goed. De Heer is recht. In al zijn weg en werk. Ik kwam bij een ouderling in de gemeente waar ik in Poedrooi gestaan heb. Die man lag op zijn sterfbed. En toen zei hij tegen me, sterven is moeilijk. Zei hij, het is moeilijk. Ik moet voor een rechtvaardig God verschijnen. Hoe moet het? Maar toen zei hij één ding. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Hij boog voor God. Had niks meer in te brengen. Maar zijn goedheid kent in het ganse heelal geen perk. En dan het derde. En dat is de levenstaak. Gij zult zalig worden. Een belofte die zeker in vervulling gaat. Want u komt de belofte toe en uw kinderen zoveel als de Heer onze God er toe roepen zal. En die belofte is ook aan u gegeven, gemeente. U gedoopt werd. Werd tegen u gezegd. Gij kunt zalig worden. Ik wil je God zijn. In de naam van de Vader. De Zoon en de Heilige Geest. Ja, zelfs God is een God. Die niet karig is. Want hij zegt tegen Abraham. Alle volken der aarde zullen in u gezegend worden. En als Paulus Petrus op de Pinksterdag zegt, u komt de belofte toe en uw kinderen al degeen, zover als de Heere onze God ertoe roepen zal. De belofte die verzegeld is aan uw voorhoofd. Maar gemeente, hoe gaan we er met mee om? Kijk, je tegen een kind zegt, joh, je krijgt een nieuwe fiets als je jarig bent. Nou, dat is toch wel een leuk cadeau, of niet? Dat kind zegt natuurlijk, papa en mama, wanneer ben ik nou jarig? Hoeveel nachtjes moet ik nou slapen? Nou, en dat kind daar blijft maar aan zeuren. Dat houdt niet op. Totdat die fiets er staat. Is dat ook zo in uw leven? Weet u zeker? Wat God ook hier zegt en wat Paulus tegen deze mensen zegt. Gij en uw huis. Dat is toch wel al een beetje gauw, hè? En dan worden ze, dan geloven ze allemaal, dan worden ze gedoopt. En dan zie je dat deze man een heel andere man geworden is. Hij neemt Paulus en Silas in zijn huis en zet ze eten voor. En hij was de wonden met liefde en barmhartigheid bewogen. Dat is de taak. God lief hebben boven alles en onze naasten als onszelf. Je ziet gelijk al een totale verandering in het leven van deze man. Maar ook in zijn gezin. Gij en uw huis. Nou, zegt hij, misschien, ik heb er best wel moeite mee. Met deze tekst. U hebt misschien ook zonen en dochteren. Die zeggen, pa, het is mooi die kerk geweest, maar u ziet mij er niet meer. En u bidt en u worstelt. En toch, er gebeurt niks. Misschien al jaren. U heeft wat tranen geschreid misschien. Hoe moet het? Want je zult het toch met je kinderen zien verloren gaan. Dat is toch het vreselijkste wat er is. Kinderen die God je gegeven heeft. Het zou rechtvaardig zijn natuurlijk, hè. Daar moeten we mee beginnen. Want u heeft ook een onreine voortgebracht uit een onreine. En die hebben ook geen rechten. En toch de belofte, gij en uw huis. Het is niet een misschientje, maar het is een zekerheid. Gemeente, als we de troon van God bestormen. Ik denk aan moeder van Augustinus, zei, ja, Augustinus dronk de zonde op. Hij leefde. Verschrikkelijk leven. Wat hij maar kan doen, wat zonde was, dat deed hij. En zijn moeder werd er radeloos van. En die bad, en die bad, en die bad. Toen kwam ze bij de priester en ze zegt tegen die priester. En ze vertelde het hele verhaal, dat ze zoveel gebeden had. En dat, en dat die jongen de wereld maar diende. En dat er geen verandering in kwam. Die priester werd het mens een beetje zat, hè. Kom zo weer zeuren. Een kind van zoveel gebeden kan niet verloren gaan, zegt hij tegen haar. Met andere woorden, mens, hou maar vol. Kom goed. Misschien heeft hij dat maar gezegd om er vooraf te zijn, maar het was wel een waarheid. Het is gebeurd. Een van de grootste kerkvaders ter wereld, Augustinus. Zou dat nog van uw kind kunnen? Ja, God is machtig. Een dode zullen horen. Stem van de levende God. Een levenstaak. Dat zie je gelijk in het leven van deze man. Hij wies de wonden. En hij gaf barmhartigheid. Omdat hij zelf in zijn leven barmhartigheid ontvangen had. Zaligheid. Een gemeente. Daar kun je zien. Aan mensen. Die vernieuwd worden. Ja, u zegt, ja, ik zit altijd in de kerk. En ik kom hier altijd. En ik bid. En ik leef netjes. En ik doe nooit geen verkeerde dingen. Maar ja. Als ik nou tot bekering kom. Wat gebeurt er dan? Niks in bijzonders. U zit er weer. Maar ik denk aan dat, aan die oude moeder. Die had een organist in een grote gemeente. En die man die was nogal modern en speelde, niet zo leuk in de gemeente, moderne muziek. Allerhande tielentandjes, weet je wel, voor het voorspel. De gemeente zat zich te ergeren. En toen werd het anders. Kwam de Heilige Geest. En toen zei ze tegen die oude dame, weet u wel dat de organist tot bekering gekomen is? Ja, zegt ze, dat heb ik gehoord. Als een orgelspel. Met andere woorden, je krijgt een andere levenshouding. Eerbied voor God, maar ook eerbied in de gemeente, eerbied voor je naaste. Dan ga je het heil ook van je naaste zoeken. Ik denk aan de moeder, aan het kruis. Ze hebben samen gevochten. Ze waren een soort terroristen, vrijheidsstrijders. Het waren kameraden van elkaar. Ze hebben nooit aan elkaar ziel gedacht. Tuurlijk niet. Ze leven voor het hier en nu. Maar toen kwam die ene tot bekering. Hij zag op de Heer Jezus. En wat gebeurde toen? Gemeente. Dan gaat hij zijn compaan waarschuwen. Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Wij hangen hier rechtvaardig. Wij hebben de straf verdiend. Maar jongen, kom het ermee voor die grote rechter. En dan? Ook voor zijn naaste. Gemeente, als God je bekeert, dan kun je niet meer hebben dat je buurman verloren gaat. Dan kun je het niet meer hebben dat anderen zomaar de weg, de brede weg bewandelen. En dan ga je niet staan preken altijd, dat weet ik ook wel. Maar dan laat je levenshouding zien dat je met innerlijke barmhartigheid bewogen bent. In je gezin, op de plaats waar je staat. Je leven wordt er zo naar ingericht om je naaste voor Christus te winnen. Dat zegt onze catechismus toch? Hoe is dat in uw leven? Kent u iets van die barmhartigheid van God? Gij en uw huis zult zalig worden. Dan verlang je daarna dat ook anderen, als ze iets van die zaligheid, van die vrede, van die liefde van God geproefd hebt in je leven, dat ook aan je naaste weer te geven. Stel je voor, u vindt morgen een klomp goud in uw huis. En je zegt, ik heb dat nog nooit gezien. Nu ligt er zomaar een halve kilo goud. Nou, dan bel je toch iedereen op. Dan zeg je, kijk, ik heb dit gevonden. Ik ben rijk. En als je nou die zaligheid hebt in je leven, dan moet je het toch meedelen aan anderen. En dan eindig ik weer met die vrouw die het gezegd heeft. Wij zijn allen hier. Amen.